Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena. Vandaag ben ik te gast bij Vibeke Machini. Dankjewel, Vibeke, dat je me hier ontvangt en dat je met me in gesprek wilt gaan.
Met plezier.
Je hebt, misschien lukt het nog net om het uit te zenden voor de tentoonstelling ten einde is, een tentoonstelling bij Pact. Op de Veemhoedenkade heet dat volgens mij, als ik het goed heb, hè, op de nieuwe plek. Dus niet op het Zeeburgerpad, maar aan het IJ.
Ja.
En de tentoonstelling, die heet Jolt, A Long Distance Lullaby. En dat is een installatie, één werk van de tentoonstelling. En die tentoonstelling die bestaat, even een korte beschrijving, uit allerlei kleine schermpjes, ik weet niet waar die vandaan komen, dat kan je misschien ongetwijfeld allemaal zeggen. Kleine horizontale schermpjes, die zitten niet in een afgemaakte behuizing. Die zijn iets lager dan ooghoogte opgehangen. En die geven licht, die schermpjes. En die zijn in een bepaald ritme opgehangen. Ze zijn met elkaar verbonden met elektronische draden en ook aan een scherm. En er zijn zinnen op te lezen. We kunnen straks nog wel eventjes wat zinnen tevoorschijn halen. Ik had wat foto's gemaakt, zodat we dat in ieder geval paraat hadden, mocht dat nog van pas komen. Ja, op het scherm kan je eigenlijk niet ontdekken wat daar gebeurt op dat beeldscherm. Ja, dat is geloof ik een Instagram-account, als ik het goed heb.
Er zijn inderdaad een serie die van die meer horizontale displays of schermpjes te zien. En dan is er één soort centraal, wat groter scherm, waar inderdaad een Threads-account op te zien is. Dat is een soort van de Twitter van Instagram. Dat klopt.
Ja, ja, daar had ik nooit op gekeken, dus daarom herkende ik het niet.
Ja. Mm-hmm.
Zou je kunnen vertellen wat daar gaande is?
Ja, ik misschien zal ik beginnen bij wat er gaande is op dat ene centrale scherm, die waarop inderdaad dat Threads-account gedeeld wordt, te zien is, en wat er vervolgens uit voortkomt en in die zin meer uitgezoomd gaande is in de tentoonstellingsruimte. Op dat ene scherm en op dat ene account zijn korte berichten, signalen te lezen. Posts heten die dan in de vorm van zo'n account. En dat zijn eigenlijk geautomatiseerde posts die dus automatisch geactiveerd worden wanneer een elektrische aal die in een aquarium in Tennessee, in de Verenigde Staten, leeft. Wanneer deze aal elektrisch ontlaat, wordt er automatisch een soort, ja, een post, een bericht geactiveerd, gegenereerd. En die is te lezen op dat account. Dit is oorspronkelijk begonnen als een Twitterpagina. Pas kort zijn ze overgeschakeld op Threads, als een soort nieuw platform.
Dus zij, dat aquarium, die voorzag al in die dienst, als het ware.
Ja.
Dat bestond al.
Ja. Ja, dit is de reden dat ik een paar jaar geleden eigenlijk een Twitter-account zelf heb aangemaakt om dit account te kunnen volgen van deze aal. En dat was inderdaad iets dat is door een stagiair van dat aquarium ooit als een soort schoolproject opgezet. Om inderdaad dat elektrische signaal te koppelen aan een publiek platform, mediaplatform. Dat was in eerste instantie een soort van vermakelijke ontdekking voor mij. Er zijn weinig niet-menselijke twitteraars. En dus het was een verrassing dat daar een elektrische aal op de een of andere manier een weg had gevonden naar dat platform. Of toegang was gegeven. Maar er was ook iets wat mij eigenlijk steeds door de tijd heen steeds meer is gaan storen, ergeren. En dat is dat de signalen zoals ze in taal omgevormd werden. Zo'n elektrisch signaal is natuurlijk een stoot, een elektrische schok. Maar zoals ze op Twitter verschenen en inmiddels op Threads, is daar een taal aangegeven. Dat is door een mens gedaan. En dat is een taal die heel erg gelijkt aan een soort komische stripboektaal. Dus dat zijn bam en zap en kablam. En een soort, eigenlijk zoals je ze in een soort graphic novel,
precies.
Ja, zou lezen. Dus dat zijn een beetje een soort onomatopeïsche uitspattingen. Die eigenlijk natuurlijk heel weinig te maken hebben. Of die een interpretatie zijn van die elektrische schok. En dat begon me eigenlijk steeds meer te storen. Omdat ik meer te weten kreeg over waarom zo'n elektrische aal ontlaat. Stroomstoten afgeeft.
Want je was
afgeeft.
Wel nieuwsgierig geworden.
Ja, ik was wel nieuwsgierig geworden. Er zit iets heel eigenaardigs in. Een account van een elektrische aal. Die door het aquarium, door de medewerkers van het aquarium Miguel genoemd is. Waarschijnlijk omdat het een Amazonische aal is. Dus daar zat iets heel eigenaardigs aan. Ja.
Is het hetzelfde als een sidderaal trouwens?
Ja, het is, wij noemen dat een sidderaal in het Nederlands inderdaad. Ja, en eigenlijk ben ik steeds meer over die aal te weten gekomen. Wel vaker, zoals dat wel vaker voor mij gaat, dat het eigenlijk in eerste instantie een nieuwsgierigheid is. En gaandeweg diep ik dat uit en raak ik ook misschien een beetje nieuwsgierig, maar ook wel kritisch naar waarom ben ik eigenlijk daar nieuwsgierig naar? Wat maakt eigenlijk dat dat me aantrekt?
Maar is dat een persoonlijk interesse of is dat een persoonlijk interesse die ook direct met werk te maken heeft, met mogelijk werk? Of is dat een beetje een schemergebied?
Ik denk dat het in feite een schemergebied is, maar op dat moment ben ik niet met werk bezig. Er zijn een heleboel dingen waar ik nieuwsgierig naar ben die nog lang niet het gewicht krijgen van iets te moeten bewijzen in een soort van artistieke zin. Dat vind ik ook heel prettig. dat zich soort van geleidelijk aan mag gaan. Een nieuwsgierigheid zich geleidelijk aan mag vormen. Ik denk. Dat beperkt mij in die zin niet op dat begin. En dat is heel belangrijk, denk ik. Ja, er zijn denk ik wel dingen waar ik die heel helder zijn, waarvan ik zeker. Nee, nou, dat was misschien een onnodig statement, maar waar ik echt niet van verwacht dat het werken ze ooit zou kunnen opleveren.
Ja, dat je echt verrast bent. Ja. Zelfs na een periode van aandacht, dat ik je toch verrast dat je daar een werk mee gemaakt hebt. Of daarmee verbonden een werk mee gemaakt hebt.
Ja, of misschien dat er bepaalde onderwerpen zijn die ik nooit zou willen toetsen aan de soort het vraagstuk of het interessant genoeg is. Sommige dingen zijn zo persoonlijk dat als je ze zou toetsen aan een soort artistieke maatstaf, dat voelt misschien oneerlijk. Maar goed, dit is een soort van. Ja, dat begon als een soort algemene interesse, nieuwsgierigheid. En eigenlijk raakte ik daar steeds dieper in verwikkeld. En werd die interesse steeds gelaagder. In het geval van de elektrische aal.
Miguel,
ja. En toen ik eigenlijk steeds meer te weten kreeg over waarom dus zo'n elektrische schok vandaan komt. ja, greep dat mij wel. Want in eerste instantie dacht ik eigenlijk, goh, wat jammer dat zo'n koppeling, een elektrische schok, een elektrische ontlading, zo'n voor de hand liggende taal toebedeeld krijgt. Zo'n eigenlijk lege taal. En in eerste instantie speelde ik met de gedachte van, is het de moeite waard om een voorstel te maken, daar een andere soort taal aan te verbinden? Om dus eigenlijk, bij wijze van spreken, die tweets of die posts zelf daar invulling aan te geven. Maar ik realiseerde ook dat ik daarmee mezelf in een positie zou plaatsen om een soort, ook al is het in abstracte zin, maar een soort stem te geven aan een andermans uitdrukking, namelijk die uitdrukking van die oude, dat vond ik eigenlijk niet helemaal passend. Dus ik heb in plaats eigenlijk besloten om daar op dat signaal te reageren. En die reactie die is door de tijd heen steeds meer geladen geworden, omdat het een reactie werd op waarom ontlaat zo'n elektrische aal. En dat is eigenlijk, kwam ik steeds meer achter, wanneer zo'n elektrische aal in paniek is, in ontzet is, in gevaar is, uit zelfverdediging. En dus eigenlijk een soort in algemene zin, dit is grappig, want ik heb dit voornamelijk in het Engels nog beschreven. Dus als ik denk aan het woord distress, wat ik een goede soort overkoepelende term vind voor eigenlijk, ja, wat zou dat in het Nederlands zijn? Ontzetting, ontredding.
Ja, ontzet, denk ja. ik. Ontzetting is een, denk ik, wel een mooi woord daarvoor.
Ja. Want het is een soort ongemak, maar dat kan uit angst, gevaar of fysieke stress of zo voortkomen. En dat activeert zo'n elektrische ontlading. Dus eigenlijk vond ik dat Twitter-account...
Is dat af te lezen? Want zo'n dier, had ik begrepen, want ik heb er heel eventjes wat over opgezocht. Mm-hmm. Gebruikt het ook, omdat hij heel slecht ziet, mm-hmm. om zijn omgeving te verkerren.
Ja.
Met kleinere stroomstootjes, denk ik dat dan heet.
Ja.
Maar hij jaagt er ook mee.
Ja, ja, dat is zo.
Die jaagt er ook mee. Dus, maar is dat te onderscheiden?
Nou, het is wel te onderscheiden dat de hogere stroomstoten, die zijn inderdaad meer als wapen bedoeld.
Maar dat kan ook dan verdedigend en aanvallend zijn natuurlijk daar.
Precies,
omdat je geen beeld hebt van het dier.
Nee.
Het is niet zo dat daar, we zijn overal gewend dat overal een camera bij hangt.
Ja, nee,
maar
dat is er niet.
Dat is in dit geval bij deze mooie vis. Is dat niet het geval?
Nee, dat klopt. En in die zin is het dus ook een beetje raden naar waar komt dat signaal? Wat heeft dat signaal geactiveerd? We kunnen in real time zien, zelfs publiekelijk op zo'n pagina, dat het nu plaatsvindt of een seconde geleden plaatsvond. Misschien met een kleine vertraging. Maar we kunnen alleen maar raden naar wat maakte dat het... Dat die ontlading plaatsvond. En in die zin is mijn reactie ook een beetje in een soort van... ik heb gereageerd in tekst en in een geluidscompositie, die eigenlijk ook een bepaalde openheid heeft. Het is namelijk, ik heb te weinig informatie voor een echte dialoog. Het is een beetje... Ik hoor een stressing, ik verneem een stresssignaal en eigenlijk reageer ik op die soort... ontzetting, zoals we net dan hebben gezegd, dat de Nederlandse vertaling voor distress zou zijn. Dus dat is eigenlijk een beetje de aard van mijn reactie geworden. Van hoe reageer je op een signaal van ontzetting op grote afstand van een ander? Wat kan je daar tegenover bieden?
Wat wel interessant is natuurlijk, is dat er ook iets in zit van menselijke communicatie op afstand, waar we inmiddels behoorlijk aan gewend zijn ook. Mm-hmm. En waardoor er ook een heel scala van nieuwe signalen is ontstaan. Mm-hmm. Om de woorden die uitgewisseld worden, de taal die uitgewisseld wordt, om die te kleuren, zodat de intentie duidelijk is. Omdat dat niet altijd af te lezen is uit een zin of een opeenvolging van zinnen. Mm-hmm. He, dus daar wordt... Moet je ook vaak raden, dus daarom moet je ook vaak eventjes de tijd nemen als dat soort icoontjes er niet bij zitten, om te zien wat er daar geschreven wordt.
Mm-hmm.
En als dat dan een bekende is, dan kan je nog altijd enigszins een toon ontdekken, maar die toon die zit niet in die tekst, mm-hmm. die zit in je hoofd, omdat je de persoon kent.
Mm-hmm.
En in dit geval weten we niks over de persoonlijkheid van Miguel, maar er zijn wel die reeks signalen, maar dat vindt wel aansluiting bij die interactie die wij kennen als mensen op afstand ook.
Zeker.
En, wat, en het is heel zorgelijk,
mm-hmm.
hè, jouw vragen. Hè? Het is, je hebt ook in de titel het woord lullaby gebruikt. Dat is de, wordt, Miguel die wordt in zekere zin, al bereiken jouw berichten hem niet,
mm-hmm.
Gekoesterd en getroost. Wellicht met jouw woorden dan.
Ja, dat was zijn eigenlijk twee dingen die ik daar graag zou willen zeggen. Want ten eerste is eigenlijk precies wat je zegt. Het is heel erg in lijn met hoe natuurlijk zo'n platform als Twitter. Ik verwijs naar Twitter omdat het daar eigenlijk het project begonnen is. Zo'n platform is heel erg gericht op taal, op korte taal, op beknopte aantal tekens. Eigenlijk ook een heel kort en geconcentreerd signaal. Je zou het, ik ben ook steeds meer over Twitter gaan nadenken als een soort elektrische ontlading. Zeker de manier waarop veel gebruikers een platform als Twitter zijn gaan gebruiken. Als een soort, ja, kunnen we wel zeggen, een ontlading. Van
ja, een ongefilterde ontlading ook inderdaad.
Ja, maar
die,
kort
die toch
en
vaak ook distress signals zijn.
Absoluut.
Om dat Engelse woord dan te gebruiken.
Absoluut. Ja. Dus ik denk, daarin vond ik ook, is mijn opvatting van zo'n soort, van dat medium ook eigenlijk een beetje veranderd of verdiept. En aan de andere kant, de lullaby, ja, dat heeft een hele belangrijke reden dat dat woord daar staat in die titel. Want eigenlijk is dat in een soort, dat is een term, maar ook een fenomeen, een houding eigenlijk, die heel belangrijk is geweest in hoe ik mijn reactie op dat signaal van Miguel, van die aal, heb willen vormen. De lullaby is iets wat in de afgelopen jaar misschien meer op mijn kaart terechtgekomen is. Als in, ik ben me daar steeds meer in gaan verdiepen. In het Nederlands noemen we dat het wiegelied dan. Maar ik vind lullaby wel een mooie term, ook omdat het lallen een soort van het neurieën als term, een soort onomatopee weer in zich heeft. En wat ik heel mooi vind aan lullaby als traditie eigenlijk, want het is een traditie die over de hele wereld bij menselijke gemeenschappen plaatsvindt, die eigenlijk inderdaad bedoeld is vaak om kinderen of gerust te stellen, in slaap te lullen. Dat is de ouderwetse soort term.
Ja, te harmoniseren.
Ja, het is een soort. En eigenlijk is het een. Het wordt soms als muziek genoemd, maar eigenlijk, je hoeft er niet voor te kunnen zingen. Je kan het ook neurien, zo wordt het ook vaak uitgevoerd. En wat ik zo mooi vond aan de lullaby is dat het twee kanten op werkt. Dus een lullaby is geruststellend, zowel voor degene naar wie het wordt uitgevoerd of naar wie er wordt gezongen of geneuried, als wel voor de zanger zelf of de neurier zelf.
Ja, wat interessant is ook natuurlijk, is dat dat vaak, want je noemt het nu neurieën, maar het zijn ook vaak liedjes, dus mm-hmm. er zijn ook vaak woorden aan verbonden.
Ja.
Maar die woorden die doen er minder toe dan klank en mm-hmm. intonatie.
Ja.
En dat is interessant natuurlijk, want dat is ook hoe er met dieren wordt gecommuniceerd. Die horen natuurlijk wel een bepaald signaal en een bepaald woord. Maar wat veel belangrijker is, is klank en intonatie.
Mm-hmm. Ja, en wat ik wel een mooie toevoeging nog daaraan vind, is dat is iets wat ik pas recentelijk te weten ben gekomen, is dat belangrijker voor degene naar wie het gezongen wordt, zeker de intonatie, de toon, de harmonie ervan. Maar de reden dat heel veel, zeker oudere lullabies van over de hele wereld vaak hele duistere teksten hebben, als ze tekst hebben.
Dat weet ik niet. Hè.
Ja,
Ik weet ook hoegenaamd niets van wiegeliederen. Ik ben de wiegeliederen die mij toegezongen werden, ben ik vergeten.
Ja, is dat zo?
Ja.
Je zou ze wel herkennen, denk ik.
Ja, dat denk ik wel. Ja. Ik kijk ook wel eens een film natuurlijk, dus dan komt er ook wel eens wat langs.
Ja.
Maar ik zou er niet één... Ja, jawel, nu. Maar dat komt van een Spaanse vriendin, die zong dat wel eens.
Heb je hem paraat?
Duerme mi niño.
Die?
Ja, ja.
Ja, sommige zijn zo heel... Sommige zijn heel hardnekkig en heel ook vertaald naar verschillende talen. Maar zeker de ouderen, want dit is eigenlijk een vrij lieflijke, hè, slaap mijn kindje of mijn kind, die jij nu noemt. Maar de ouderen, een beetje zoals oudere sprookjes, zijn eigenlijk heel vaak heel grim.
Dat zeker, ja.
En de reden daarvan wordt nu, daar is nu een hypothese voor en dat vind ik eigenlijk... vond ik prachtig om te leren, dat die lullaby die vindt vaak plaats 's nachts of in een stil, verstild moment waarin een kind bijvoorbeeld gaat slapen of zou moeten slapen en vaak vanuit een soort moederfiguur die dit zingt, traditioneel gezien. Hè? En nou werd er eigenlijk voorgesteld dat die teksten zo... complex waren en zo getroubleerd, omdat het eigenlijk ook een moment is voor die moederfiguur om eigenlijk haar zorgen en haar angsten en eigenlijk haar diepste geheimen misschien wel te ontsluiten naar iemand die geen mening zal hebben.
Ja, ja.
Dus eigenlijk een soort van toevertrouwen aan een luisterend oor, maar die nog niet de betekenis van taal kent. Dus het is een soort van ingekapselde ontlading ook, eigenlijk van die moeder, die misschien niemand anders heeft om naar dat verhaal te luisteren. Maar zolang het al in een harmonieuze melodie gezongen wordt, doet het functie voor het slapende kindje.
Heel mooi in de relatie tot je werk, Jolt, inderdaad. Omdat wederzijds, jouw signalen komen sowieso niet bij het dier terecht. Maar ik kan er wel kennis van nemen.
Mm-hmm.
Maar ze worden er wel door opgeroepen, omdat er een signaal is waar jouw programma, neem ik aan dan, daarop reageert.
Mm-hmm.
Want ik neem aan dat je dat geautomatiseerd hebt.
Ja, ja, het is inderdaad, het is geautomatiseerd. Ja,
maar er zit een soort reflectie in, sorry dat ik je onderbreek, maar er zit een soort reflectie in die enigszins lijkt op wat je nu beschrijft over die traditie van het wiegelied.
Zeker, zeker. En dat is dus eigenlijk logica is niet helemaal het juiste woord, want het is ook een intuïtieve soort proces, maar het is wel de logica van de lullaby, die soort van wederzijdse werking, functie ervan, is wel iets wat ik heel erg heb willen herkennen in dit project en erkennen. Ook denk ik omdat ik zelf in een soort van conflict zit met hoe ga ik om met signalen van onze ontreddering en ontzetting.
In de
wereld. En wat heb ik daarvoor te bieden? Zelfs als dat signaal niet in fysieke zin aankomt. En in die zin, want je zegt inderdaad, het signaal komt niet aan bij Miguel in dit geval. Mijn reactie komt daar niet aan. Die vindt eigenlijk plaats in die ruimte, die kunstruimte pakt hier in Amsterdam. Wat een plek is die op grote afstand is. Dat is absoluut waar. En in feite niks te maken heeft met dat aquarium. Maar dus de manier waarop ik er op dit moment over nadenk, is meer als een soort, bijna als een soort altaar. Zo van, weet je, op het moment dat er iemand, is onlangs iemand in mijn nabij, omgeving overleden. En daar brand ik dan toch kaarsjes voor. En daar denk ik dan toch aan. En, ja, en dat is een soort van... dat kaarsje wordt door niemand dan mijzelf gezien. Maar het is toch een soort van abstractere zin van aan iemand gericht.
Ja, maar ook aan jou zelf.
Ja.
En dat is sowieso, denk ik, wat een kunstenaar doet. Er is een publiek, een kunstenaar, een collega van je, die zei tegen me, een kunstenaar wil altijd gezien worden. Ik sprak hem over een componist, maar die niet wilde dat zijn composities werden uitgevoerd.
Mm.
En hij zei van, ja, een kunstenaar wil altijd gezien worden.
Mm.
Dus je hebt kennelijk altijd uitzonderingen dan, maar over het algemeen is dat zo. Dus dat is er, dus je ruimt in zekere zin altijd ruimte in voor mij en de rest van het publiek. Maar het is ook voor jezelf. En dat publiek, dat heeft geen gezicht. Misschien bedenk jij, net als het schrijvers, denken aan iemand die een tekst gaat lezen, een specifiek iemand. Maar je zou kunnen zeggen dat het sowieso een signaal is dat de wereld in gaat. En dat is gericht als werk, maar niet gericht op een publiek.
Mm-hmm.
Niet gericht op een gesprekspartner. Dus, en dat is ook wat er gebeurt in het werk. Je geeft een signaal, het wordt gericht aan, laten we zeggen, iemand. Laten we Miguel een persoon noemen.
Mm-hmm.
En dat komt daar niet terecht. Net als dat het niet, in ieder geval in mijn visie van de wereld, niet terecht bij de overledene van wie je de kaars aansteekt.
Mm-hmm.
Maar toch is het belangrijk, en dat is belangrijk voor jou, en ook als signaal. Dat signaal, dat is een soort sociaal symbool,
mm-hmm.
natuurlijk ook. Al zal misschien niemand die kaars zien, behalve dan de mensen die in jouw huiselijke omgeving verkeren. Maar zo'n kunstwerk, die verkeert niet in de huiselijke omgeving. Dat is in een semi-publieke ruimte die mensen kunnen bezoeken.
Mm-hmm.
En dat is interessant. Aan kunst überhaupt. He, dus dat daar dat ook in een gedicht, dat heeft vaak iets van een lullaby, omdat er een paar de ritmes in zitten en dergelijke. En die een soort harmonisering in zich kunnen dragen, die een schril contrast vormen met de inhoud van een gedicht,
mm-hmm.
bijvoorbeeld. Net als dat er een verschrikking aanleiding kan geven tot mooie woorden van jouw kant, hè, in die cirkel, onderbroken communicatiecirkel met Miguel. En dat is heel interessant te bedenken natuurlijk, dat je iets de wereld inbrengt. Sorry dat ik hier zoveel woorden voor nodig heb, maar dat je iets de wereld inbrengt als kunstenaar, ook in de ruime zin. In principe heeft niemand daarom gevraagd. Mm-hmm. Dat zit ook in dat werk besloten.
Mm-hmm. Ja, ik denk dat eigenlijk dat voor de meeste kunstprojecten geldt dat, denk ik, dat er inderdaad in zekere zin niet om gevraagd is. Het moment dat er wel heel actief naar gevraagd wordt, in aanleiding, is het een soort, is het misschien meer een opdrachtgeving of zo.
En het is ook niet altijd een lullaby. Ook al hebben we nu geleerd dat een lullaby bijzonder duistere elementen in zich kan dragen.
Ja, ik... Ik kan denk ik vooral zeggen dat voor mijzelf, ik weet niet eens of het, of ik denk er niet zozeer in de termen aan over na als gezien worden of niet gezien worden. Ook al weet ik wel dat dat een soort van model is van denken, van inderdaad wie is je publiek of naar wie richt je het.
Ja, nee, doordat ik het niet goed heb geformuleerd, want nu lijkt het net alsof het inderdaad gaat om een soort baken dat jij de wereld instuurt. Zo van, hallo, ik ben er ook nog. Maar zo bedoelde ik het niet. Ik bedoelde het juist aan de andere kant. Dus dat het idee van die zorg op een bepaalde manier. Hè, dat je ontzettingssignalen waarneemt in de wereld. En dat je als kunstenaar toch bewust bent. Ook al gebeurt dat hier vanuit dit atelier bijvoorbeeld. Dat je daar op reageert. En dat je iets in de wereld plaatst vervolgens, een kunstwerk. En de ontzette mens, Dat wordt dan een abstractie, want dat wordt het publiek als het ware. Mm-hmm. Maar toch ga je een relatie aan met het publiek, waardoor, laten we zeggen, de lullaby of iets heel anders, want het kan natuurlijk ook iets heel anders zijn, maar omdat we het nu over het wiegelied hebben, mm-hmm. noem ik dat nu even zo, dat de wereld in kan komen. En dat bereikt mij dan als ik de kunstruimte bezoek. En het is interessant natuurlijk dat het een signaal is dat de wereld in wordt geworpen en dat reageert op een soort SOS-signaal, zou je kunnen zeggen. Mm. En jij werpt weer iets terug in de wereld, hè, mm-hmm. de boei. Mm-hmm. Sorry voor deze slechte analogieën. En ja, die kan iemand pakken, weet je. Mm-hmm. En ik heb die gepakt, want ik heb het gezien. Dus ik heb er eventjes in verpoost, als het ware.
Mm-hmm.
En het is heel mooi om dat te bedenken. En dat is hoe dat werkt natuurlijk mm-hmm. ook. Hoe kunstwerken werken. Dat is niet alleen maar een bericht aan het bekende. Maar het is een bericht in het algemene. Dus het is particulier en veel breder tegelijkertijd. En, het
yeah.
is, en wat zo mooi is dat het een... Dat het iets is waar mensen en kunstenaars nu zo mee bezig zijn, is over de relatie met de wereld. En bij sommigen is het schuldgevoel zo groot dat er een activisme
mm-hmm.
voor in plaats komt, waarvan je bijna niet meer kunt zeggen of het een kunstwerk is of niet. Maar dat zit heel duidelijk in dat werk ook opgeborgen.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Dat komt heel erg tot uiting, vind ik.
Ja,
daarin.
Nou mooi. Ik denk... Voor mij is het vaak zo dat ik een... dat weet ik eigenlijk pas sinds kort, nadat een bevriende curator dat over zichzelf zei. En toen dacht ik, ja, zo leeft dat voor mij ook. Dat eigenlijk kunst nodig te hebben om te kunnen denken. En eigenlijk het werken aan een project, zoals in dit geval, hè, Jolt, de Long Distance Lullaby, is eigenlijk een manier om een... om te kunnen denken, om te kunnen overwegen hoe ik me tot iets verhoud. En het iets is dus eigenlijk dat soort stresssignaal op lange afstand. En eigenlijk is dit een poging of een voorstel voor mezelf, maar ook misschien voor een wereld, van wat te doen, hoe daarop in relatie te staan. Daarmee in relatie te staan. En in die zin is het ook die manier van dat kunst maken of met kunst werken of in de vorm van kunst werken als een manier om te denken, is dus ook vindt niet alleen plaats in aanloop naar een werk, is ook de periode van het delen en is ook de reacties en is ook eigenlijk dit gesprek wat weer voortkomt uit iets wat... uit een voorstel wat ik gedaan heb. Zo zie ik dat project dan. Van zo zou... Misschien zo. Misschien op deze manier. Misschien met deze taal. Misschien met een lied. Misschien met een lullaby. Terwijl jij zo daarover sprak en eigenlijk over die soort... en over de boei, dacht ik dat is ook wel boeiend. Want eigenlijk is dat natuurlijk... hoe een Twitter-platform ook weer werkt. Zij het in een heel erg gesimplificeerde manier. Maar dat signaal, een Twitter-bericht is aan iedereen en aan niemand gericht. Soms is het een directe afvuring op iemand. Maar het is tegelijkertijd een soort... een signaal wat door iedereen opgepikt kan worden. Ja, dus daar denk ik nu eigenlijk ook eventjes over na. Van, goh, op wat voor manier komt het daar weer bij terug? Misschien zelfs.
Ja. Als je het heel essentialistisch bekijkt, jolt, de schok. Dat is ook iets wat heel elementair in jouw werk zit. Hè? Zoals ik dat heb gezien nu, en ik ken je werk niet goed genoeg om dat soort algemene uitspraken te doen. Dus daarom is het een beetje tentatief. Mm-hmm. Maar Ja, want ik herinner me dat jij een werk presenteerde tijdens de pandemie. En dat ging over as van overledenen. En er zit iets in tussen de, laten we zeggen, materie en de levensvonk. Hè? Mm-hmm. Dat element, dat is dus het heel elementair leven. Mm-hmm. En dus ook uitwisseling en verbreiding. Dat is... Is dat, denk je dat ook op die manier, of is dat iets wat toevallig tot stand komt in een keten van werken?
Allebei. Ik denk wel dat ik over het algemeen veel aan materie koppel. Ik weet niet of dat in sommige gevallen is dat misschien herinnering, in andere misschien wel bijgeloof en in andere misschien veel... feitelijker of directer. In het geval van as, of in dat project waar jij aan refereert, was het stof van botten, van menselijke botten. Dan is er natuurlijk die link heel erg. Dat stof komt voort uit een bot, komt voort uit een lichaam. Is in die zin een heel direct en wezenlijk verbinding. Maar het mooie aan stof, of een term als stof, is eigenlijk ook dat het is... Stof is aan zich geen materiaal, stof is een schaal. Dus het is, alles kan tot stof vergaan als het maar klein genoeg wordt. En op het moment dat het stof is, is het dus eigenlijk geabstraheerd tot een schaal.
Ja, een schaal, maar het is natuurlijk ook zo dat het heel vaak deel is geweest van een groter geheel.
Ja.
En van een samenstelling.
Ja, precies. Hè?
En
ja.
En in die zin is dat onomkeerbaar, mm-hmm. in ieder geval op menselijke termijn.
Mm-hmm.
Dat misschien is het in de eeuwigheid mogelijk dat het stof van mijn botten ooit weer op dezelfde manier samenkomen in de vorm van een lichaam dat mij mm-hmm. vormt. Hè, dat is als in de oneindigheid is dat denkbaar.
Mm-hmm.
Kan er verder niks mee, maar... Als er sprake is van stof, is er sprake van desintegratie.
Mm-hmm.
En van verlies van energie.
Mm-hmm.
Ja, van de samenballing daarvan.
Mm-hmm.
En dat zijn wij ook. Ja, dat zijn een huishouden van energie die voortdurend gevoed moet worden. Op peil moet worden gehouden. Die wordt gerepareerd.
Mm-hmm.
Terwijl we nu met elkaar aan het praten zijn. Maar tegelijkertijd vervalt het ook. Terwijl we met elkaar aan het praten zijn.
Yeah.
Alleen gaat dat voorbij de... menselijke tijdsbeleving.
Mm-hmm.
Net zoals dat, laten we zeggen, de erosie van een berg ook voorbij gaat aan de andere kant van de menselijke tijdsbeleving. Enerzijds is het te kort en de anderzijds is het te lang.
Mm-hmm.
Maar daarbinnen opereer jij wel.
Ja.
Hè, want voor het verbotten om van je natuurlijk proces te vervallen, ja, daar gaan we niet bij stilstaan.
Ja, ik denk, ik vind het de laatste tijd... en dan heb ik het over de laatste jaren, maar denk ik veel over een soort fenomeen van een bouwsteen. En je zou een deeltje stof als een bouwsteen kunnen zijn. En aan de ene kant is het iets wat gedesintegreerd is, uiteengevallen en een overblijfsel. Maar het is ook weer zodanig, uiteengevallen dat het ook weer opgepakt kan worden door iets anders en weer op kan gaan en een nieuw soort geheel vormen. Of een nieuw soort eenheid, onderdeel van een nieuw soort eenheid te worden. En ik denk die bouwsteen, die als begrip, maar ook als soort materieel begrip, kom ik vaker bij terug. En dat heeft aan de ene kant te maken met de nieuwsgierigheid naar inderdaad hoe materiaal vervormt en transformeert. Maar ook is het een begrip wat ik projecteer op elektriciteit en op energietransformatie. Juist omdat ik het zo interessant vind dat elektriciteit is eigenlijk in abstracte zin een bouwsteen. Als in een elektrische... potentieel kan van alles worden. Kan een beweging worden, kan een geluid in gang zetten, kan warmte genereren of juist kou. Maar er zit ook, dus dat is een soort van abstracte kracht. Maar elektriciteit heeft ook vaak een relatie tot, bijna altijd, tot een soort, heeft een bepaalde relatie tot materieel, ja, tot materialiteit. Heeft materiële implicaties. Elektriciteit komt vaak voort, bijvoorbeeld uit het vernietigen van iets. Het vernietigen van kool, of het vernietigen van een atoom, of het vernietigen van biomassa, een aangespoelde walvis, een omgevallen boom. En die soort relatie, te denken aan wat is een bouwsteen in het proces van aangespoelde walvis naar elektriciteit, ofwel waar vindt een bouwsteen plaats tussen iets wat een lichaam is en iets wat geabstraheerd en vormloos is. Dat interesseert mij, dat trekt mij aan, want dat is een soort van complex gedachtenstuk waar ik graag tijd mee doorbreng.
Ja, maar dat is de andere kant van het proces van het biologisch leven, toch? Dat al het biologisch leven, dat komt voort uit mineralen.
Mm-hmm.
En ergens is er een sprong geweest, hè, dat er een cel ontstond en dat mm-hmm. er reproductie ontstond en dergelijke. Dat is iets krankzinnigs om aan te denken.
Mm-hmm.
Hè? Onze wetenschappers die kunnen het ons vertellen hoe dat in elkaar steekt. Maar toch blijft dat het raadsel van het leven. En daar werk jij ook mee,
mm-hmm.
natuurlijk. En mm-hmm. daar reflecteerde jij heel direct op door met de botten van overledenen werk te maken.
Ja, ja. Ja, wanneer iets, je beschrijft eigenlijk van wanneer iets van chemie naar biologie overspringt. Of inderdaad, in het geval van die botten, werken met die menselijke botten, was dat vraagstuk, vond eigenlijk plaats in wanneer iets van een subject naar een object vergaat.
Is er bij jou altijd, sorry, ik onderbreek jou nu.
Geen gang.
Nee, maar is er bij jou altijd een, laten we zeggen, maatschappelijke aanleiding die dan in die kroes terechtkomt van energie en materie?
Maatschappelijk hoe?
Nou, bijvoorbeeld rouw, het omgaan met het overlijden. In dit geval met Lullaby, Jolt, van digitale plek waar je de elektronische huishouding, laten we zeggen, van zo'n sidderaal tegenkomt?
Ik denk misschien, het is grappig, ik heb er nooit zo over nagedacht, omdat ik denk dat er een maatschappelijke dimensie misschien aan zit, maar het is voor mij zeker niet de aanleiding of de essentie, als ik denk naar wat mij aantrekt tot het maken of tot het werken aan een project. Ik denk dat dat eerder in een soort een soort poëtische patroon is wat mij aantrekt. En waarom, wat maakt iets poëtisch? Dat is aan de ene kant omdat er een soort een soort relatie tot abstractie en vorm en precies te zijn en tegelijkertijd ongedefinieerd genoeg. Dan word ik misschien heel vaag als ik dat probeer zo vast te leggen, maar
wat je en daarmee zegt, als ik zo vrij mag zijn, mm-hmm. is dat er geen vast recept is.
Nee, er is inderdaad geen vast recept, maar het is ook zeker niet zo dat ik als uitgangspunt heb, of zelfs als doel om maatschappelijk werk te maken.
Nee, ja, oké, tuurlijk. Nee, kijk, die opmerking van mij, die kan twee kanten op gelezen worden.
Mm-hmm.
Dus dat jij ergens iets in de maatschappij vindt,
mm-hmm.
Zoals bijvoorbeeld zo'n thread, zo'n pagina op Threads of Twitter, of iets anders.
Mm-hmm.
Maar anderzijds is het natuurlijk ook zo dat je bepaald werk maakt en die kan dat ook doen natuurlijk. En,
ja,
en Jolt is in ieder geval een reflectie op interactie van mens in het digitale en tegelijkertijd ook in het echt, mm-hmm. lichamelijk, fysiek.
Ik denk wel dat ik, wat ik, dat zijn voor mij ook de omgevingen die het meest aantrekkelijk of inspirerend zijn. Zijn niet per se artistieke omgevingen. Zijn eigenlijk, ik zie mijn project heel erg als onderdeel van de wereld. Het zijn ook vaak niet. Dus je kan misschien een dimensie van fictie aanzitten, maar misschien niet meer fictief dan zoals ik alles zie. Ik denk, ik weet niet of ik, als ik denk aan maatschappelijk, denk ik aan menselijke gemeenschappen, denk ik aan sociaal, een soort sociale dimensie die ik niet precies weet te plaatsen, maar ik denk dat het, ik zie mijn werk wel heel erg als een, als in directe relatie met de wereld. Dat is misschien een heel algemene soort van punt, maar betekent voor mij, of voor mij komt het ook voort uit dat de meeste mensen met wie ik samenwerk niet kunstenaars zijn, maar mensen uit hele andere velden van onderzoek of expertise. En dat ik ook vaak niet aan mijn projecten denk als iets dat per se in de kunstwereld gedeeld moet worden. En een voorbeeld daarvan is misschien ook, dat is een project dat heeft plaatsgevonden in kranten en in tijdschriften in de publieke ruimte. En het was eigenlijk een poging om een woord terug, een gelukte poging inmiddels, maar om een woord terug te brengen in het Nederlandse woordenboek. Dat project heeft compleet plaatsgevonden binnen, of in reactie op hoe een woordenboek en het tellen van woorden en hoe taal gedefinieerd wordt.
Om welk woord ging het ook alweer?
Het ging om het woord doodsreutel. Dat doodsreutel is eigenlijk een woord dat beschrijft een geluid dat uit het lichaam voortkomt, het reutelen, vlak voor sterven intreedt. En dat was een woord, dat was ik achtergekomen dat het uit het woordenboek geschrapt was. Of geschrapt, maar in het Nederlandse woordenboek worden
ook een soort onomatopee.
Zeker, zeker.
De laatste ademtocht heeft dat niet.
Nee, inderdaad, die reutel is een heel fysieke soort klank. En dat woord dat was, is uit het woordenboek verdwenen. Wanneer precies, weet ik niet. Maar is wel onderdeel van eigenlijk een fenomeen waarin het Nederlandse, de Vandalen woordenboek, wat ik eigenlijk heb gebruikt als een soort het meest complete, de meest complete referentie van de Nederlandse taal. Want het woordenboek is natuurlijk niet de taal. De woordenboek is een referentie daartoe. Maar goed, dat daar woorden aan worden toegevoegd, maar ook uit worden weggehaald als ze eigenlijk in onbruik raken. Uit dat model is dus doodsreutel uit dat woordenboek verdwenen. En is eigenlijk, ben ik sinds 2017 mee bezig geweest om dat woord eigenlijk terug te krijgen, als het ware te reanimeren.
En waarom was dat?
Dat ik dat wilde doen. Het was eigenlijk, het was niet omdat ik denk dat elk woord per se in het woordenboek, ik denk niet dat ieder woord gered hoeft te worden, als je het zo wil zeggen. Ik snap best waarom bepaalde woorden uit het woordenboek mogelijk verdwijnen. Ook al vind ik het wel een teken van een bepaald soort, een maatschappij die geobsedeerd is met efficiëntie. Nederlandse of het Engelse woordenboek, de Merriam-Webster, of de Oxford Dictionary, doet dat niet, schrapt geen woorden. Dus in Nederland doen we dat. Of het Vandalen woordenboek doet dat. Maar ik wil de doodsreutel specifiek heractiveren. Omdat aan de ene kant vond ik het ironisch dat een woord zelf, dat de dood beschrijft, zelf eigenlijk sterfelijk is. Of eigenlijk als uitgestorven wordt herkend. Maar ik vond het vooral eigenlijk belangrijk dat, om op te merken dat woorden die de dood beschrijven, want doodsreutel is daar eentje van, er zijn meerdere woorden die de dood beschrijven en die eigenlijk uit het woordenboek verdwenen zijn in de afgelopen decennia. Ik vond het dat wel zorgelijk, omdat ik dacht, ja, Voor iets, voor een fenomeen zo complex als de dood, kunnen we het ons volgens mij helemaal niet permitteren om taal kwijt te raken. Hebben we zoveel mogelijk woorden nodig om te kunnen beschrijven. Dus ik zag dat ook in dat kader, dat we eigenlijk die zo mogelijk meer woorden juist zouden moeten proberen te krijgen, in plaats van ze dus te verliezen. Dus dat was mijn reden specifiek voor doodsreutel.
Ja. Heb je dan ook onderzoek gemaakt naar het vocabulaire wat er dan wel gewoon nog bestond en wat dan in die vandalen een plek heeft?
Ja, er zijn wel andere soort woorden die nog wel bestaan. En ik denk, die dood beschrijven natuurlijk, maar wat ik ook begrijp van mensen die in bijvoorbeeld de uitvaartindustrie werken, zo heet dat dan, is eigenlijk dat de taal rondom de dood enorm aan het verschuiven is in de afgelopen eeuw. En dat heeft misschien ook te maken met de secularisatie. Vaak zijn veel woorden rondom de dood zijn ook gekoppeld misschien aan een bepaalde soort tradities of uit een gebruik van een bepaald soort taal. Maar wat ze eigenlijk constateerde is steeds meer wordt eigenlijk de dood beschreven met een soort omzeilende terminologie. Dus heen gaan of niet langer meer zijn. Eigenlijk een bepaalde soort van in poging te verzachten, iets eigenlijk niet direct te noemen. Het woord lijk is ook uit het... hoe noem je dat nou? Het document van lijkbezorging, geloof ik, is geschrapt. Dus daar is een nieuw woord
wat
voor
wordt
in de plaats.
Gebruikt?
Ja, levenloos lichaam, geloof ik, dat er wordt.
Mijn hemel.
En dat is eigenlijk in een soort van beweging.
Een soort viering van het eufemisme.
ja, het is eigenlijk het komt voort uit een bepaald. Het komt voort, maar het bevestigt ook een bepaald soort angst voor bepaalde directe taal. En het woord lijk bijvoorbeeld is wel eigenaardig, want het komt is oud-Nederlands voor eigenlijk lichaam. Dus het is eigenlijk een heel direct en vrij neutraal woord in essentie.
Al is er natuurlijk een transformatie heeft er plaatsgevonden, waardoor het een eigen plek en een eigen betekenis kreeg.
Ja, en dat het eigenlijk een bepaalde soort lading of associaties krijgt die steeds meer als aanstootgevend gevonden worden. En ik denk een woord als doodsreutel zie ik een beetje in datzelfde. Ik heb daar geen bewijzen voor, maar die zie ik eigenlijk wel in datzelfde soort. In diezelfde hoek, want het is een heel fysiek, een heel lichamelijke term. En ik denk, de dood, en dat zie je dus in die uitvaartindustrie terug, is heel erg gesteriliseerd.
Ja, wat heel interessant is aan deze passage in ons gesprek,
ja.
En dat is ook de laatste passage, omdat we bijna aan het einde van het uur zijn, is dat je hier zit, dat je kunt afvragen, oh, maar is dit een kunstwerk van Vibeke Machini, of is dit een van die denkruimtes,
mm-hmm,
waar werk uit kan komen, of dat gelieerd is,
mm-hmm,
aan werk,
mm-hmm,
dat ze gemaakt heeft of wellicht gaat maken.
Mm-hmm.
Hè, dat is interessant.
Ja, dit was in die zin een heel belangrijk en ook wel bijzonder project, omdat ik me inderdaad... Het is een project wat me heel veel mogelijk gelegenheid heeft gegeven om over na te denken. Omdat, nog even heel kort, het is dus, ik heb in eerste instantie een overlijdensadvertentie geplaatst in de krant voor het woord doodsreutel. En dat was eigenlijk in reactie op hoe een woord levend of dood of in bruik of in onbruik... hoe dat wordt herkend is doordat het wordt gedrukt in de publieke ruimte. Dus kranten, tijdschriften.
Ja.
En daar zijn een soort automatische telsystemen voor die dus eigenlijk definiëren, dit is de taal die in omloop is en degene die daar buiten valt is dus misschien niet meer relevant. Dus te plaatsen in de krant, in de publieke ruimte, gedrukt, was eigenlijk
een activering van dat woord. Precies, in die publieke ruimte.
Waardoor die dus eigenlijk automatisch in die soort telsystemen geregistreerd werd en weer een soort herkend werd ja. En meer kans kreeg op dat woordenboek.
Ja, daar zitten al, ik ga je onderbreken, want ja. We zijn echt aan het einde van het uur. Er zitten allerlei implicaties in waar ik nog heel graag met je over zou willen spreken.
Ja.
Maar laten we afspreken dat dat voor een volgend gesprek dan overschiet.
Dat lijkt me leuk, Robert.
Philippe Machini. Hartelijk dank. We spraken in eerste instantie over Jolt, a long distance lullaby, nog te zien of te zien geweest bij Pact. Ik dank je wel, Vibeke, voor dit gesprek.
Dank je wel.
En ik dank u voor het luisteren.